Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast.
Hallo, leuk dat je kijkt en luistert naar deze nieuwe podcast. Ja, deze podcast is dus een podcast, maar ook een livestream. Dus het kan ook heel goed zijn dat je nu via onze Facebookpagina Rijnmond Chicks aan het meekijken bent. Of misschien denk je van, ik ben aan het luisteren en ik wil eigenlijk wel zien hoe het er allemaal uitziet. Dan kan je gewoon naar onze Facebookpagina gaan en alles eventjes meevolgen. Rijnmond Chicks zijn wij, maar je kan ons ook wel vinden als je Chicks and the City opzoekt hoor. Dat komt helemaal goed. Vandaag vertelt de Rotterdamse Amaline Ansu ons over de impact van het verlies van een dierbare. En ook geeft zij rouwtips. Amaline schreef het boek Van Harte Gecondoleerd. En het gaat over rouw zonder zwart randje. In haar twintige jaren verloor ze beide haar ouders. En Amaline merkte eigenlijk dat er heel weinig aandacht is voor jongvolwassenen van wie de vader of moeder overlijdt. Ze had destijds eigenlijk graag een niet al te deprimerend boek over rouw willen lezen. Dat aansloot op de beleveniswereld van haar, een jong iemand. Maar ja, dat boek dat was er helaas niet. Dus besloot ze hem zelf maar te schrijven. Haar missie is om het rouwproces en de dood beter bespreekbaar te maken in Nederland. Want ja, vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Amaline, welkom.
Dank je.
Hallo, leuk dat je er bent.
Goed om hier te zijn, of tenminste in mijn eigen huis, maar wel hier bij jullie te zijn.
Ja, grappig hè, het gaat allemaal zo virtueel, maar het is toch net alsof je bij mij aan de keukentafel zit, eerlijk gezegd. Ja, gezellig. Fijn dat je er bent. Amaline, de titel van je boek, Van Harte Gecondoleerd, dat moet ik eerlijk zeggen, het klinkt al meteen als een zin die je beter niet had kunnen zeggen. Zo van, oeps, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, van harte gecondoleerd.
Ja, het is officieel een normale Nederlandse zin, zeg maar. Maar ik zou het je ook zeker niet aanraden om het hardop te gebruiken. Met name omdat we in Nederland van harte gewoon echt associëren met felicitaties. En ik heb het zelf een keer gehoord, een vrouw die zei het in de rij voor mij toen we gingen condoleren. En zij ging iedereen af en zei van harte gecondoleerd, van harte gecondoleerd, van harte gecondoleerd. En ik dacht alleen maar, hè? Is dit een zin die je zo kunt noemen? Ze spoort niet.
Wat een gekke vrouw, en, dacht jij. Ja,
ja, maar ik wist ook meteen van ja, dit moet gewoon de titel worden van mijn boek.
Ja, ja, ja. Dus eigenlijk zou het wel kloppen als je het zegt, van harte gecondoleerd.
Ja, dat je eigenlijk het mag ook. Ja.
Dat je het echt meent vanuit je hart van ja, shit, van harte gecondoleerd. Dat is eigenlijk helemaal niet gek.
Ja, je voelt eigenlijk een soort kracht toe aan de term gecondoleerd. Ja. Hartelijk gecondoleerd.
Ja, ja, ja.
Het betekent letterlijk dat je recht vanuit mijn hart wil ik je condoleren.
Ja, ja, ja. Goh, bijzonder inderdaad. Want het eerste wat je denkt is van, oeh, ik heb een foutje gemaakt. Ik moet dat niet zeggen. Dat is wel grappig dat dan toch anders zit. Chicks in the City is een meidenparticipatieproject. Dat betekent dat het wordt gemaakt voor en door jonge meiden. En we hebben hier ook twee leuke dames die mee presenteren vandaag. Amber en Susanne. Dag ladies.
Hi.
Hallo.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Allebei aan mijn kant. Eentje virtueel en eentje in het echt. Echt zo grappig dit. Tof dat jullie er ook lekker bij zijn. Even gelijk een persoonlijke vraag. Hebben jullie zelf met verlies moeten dealen in jullie leven op deze manier?
Mijn opa, het is niet in de zin van ouders, maar mijn opa, ja, dat is wel het verlies wat ik dichtbijzijnst heb meegemaakt. En om mij heen toch ook best wel veel. Voor mijn gevoel veel mensen die met het verlies van een ouder op hele jonge leeftijd hebben moeten dealen. Ja. Op de middelbare school en vrienden en mensen om me heen. Dus, ja.
En hoe ben jij er zelf een beetje doorheen gekomen door jouw rouwproces? Wat was jouw hulp daarbij? Wat heeft jou geholpen?
Voor mijn opa voelt het nog steeds soms heel onwerkelijk dat hij er niet meer is. Ik heb heel vaak het gevoel dat hij er nog is of dat hij ieder moment aan kan komen fietsen. Of het vooral heel veel erover praten, herinneringen ophalen heeft voor mij heel erg geholpen. Ik heb ook een tatoeage laten zetten als herinnering hem. Hij was fietsenmaker, dus ik heb een fiets laten tatoeëren. En zo heb ik ook het gevoel dat hij nog steeds bij me is en dat ik hem ook bij me draag. En ja, vooral heel veel herinneringen ophalen. Dat heeft mij heel erg geholpen.
Ja, ja. Hoe zit dat met jou, Suzanne? Heb jij een verlies moeten meemaken of verwerken?
Ja, ik leven? Heb helaas geen opa's en oma's meer. Dus dat is heel erg jammer. Ik denk wel dat ik van geluk mag spreken dat mijn beide ouders wel nog steeds leven. En dat ik verder nog redelijk goed van afgekomen ben. Dus ja, opa's en oma's wel. Dus dat is, dat is jammer natuurlijk.
Ja, en wat heeft jou geholpen daardoorheen?
Ik was echt nog wel ook wel jong toen mijn oma is eerst overleden. Mijn opa is eerst overleden en dat was, toen was ik echt nog wel heel klein. En ik weet nog dat ik toen mijn vader voor het eerst zag huilen eigenlijk. En dat vond ik wel zo heel heftig om te zien. En verder, hoe heb ik het gedaan? Ik weet eigenlijk niet precies. Maar het is met opa's en oma's, is het toch op een gegeven moment, zijn ze er helaas niet meer.
Ja. Ja, dat verwacht accepteren, je ook ergens wel. Ja, precies. Dat is misschien toch ook wel heel anders als dat je ouders op jonge leeftijd moet
begraven, absoluut.
Zeg maar. Ja, precies.
Nou ja, ik denk wel dat het ergens ook afhangt van de relatie die je hebt met een ouder of met een grootouder of wie er dan ook overlijdt. En wat we in Nederland soms een neiging hebben om te doen, is om rouw te gaan vergelijken. Zo van, ik heb dit meegemaakt, maar dat is niet zo erg als dat van jou. En dat is toch echt iets waar ik heel graag heel ver bij weg wil blijven. Omdat ik denk, rouw is voor iedereen heftig en voor iedereen op een andere manier. Maar je hebt daarin je eigen proces. En het feit dat de een iets meemaakt, zegt niks over het verdriet wat jij wel of niet mag voelen.
Ja. Ja, dat is waar. Dat heb je wel mooi gezegd, inderdaad. Ja, zeker. Het is goed om te onthouden, inderdaad.
Ja. Ameline, wij gaan volgens mij nog iets weggeven. Klopt dat?
Ja, een exemplaar van mijn eigen boek.
Woehoe!
Yes! op 5 mei mag ik die weggeven. Hier in deze uitzending.
Ja,
bij jullie.
Superleuk. Ja, wij gaan morgen een post op onze social media zetten. Dus leuk als je ons volgt via Chicks and the City podcasts. En dan geven mensen even wat tijd inderdaad. En dan 5 mei kiezen we een winnaar uit. Dus
hou onze Instagram in de gaten. Ons Instagram, want daar komt alles op te staan inderdaad. Dus dat is de Chicks and the City podcasts.
Wij willen ook graag van jou horen. Daarom heb jij in Ask the Audience de mogelijkheid om vragen te stellen aan jouw favoriete Chicks and the City gast. Misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in onze volgende podcast. We verloten wekelijks ook leuke prijzen onder de mensen die gereageerd hebben. Je kunt een toffe DVD winnen van de meiden van Chica Radio en een Chicks and the City lipbalm, ideaal voor de wintermaanden. Reageren kan. Ga naar Rijnmond Chicks op Facebook of op Instagram. Chicks and the City Podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl. Je luistert naar Chicks and the City.
Zo, en dan gaan we nu allemaal vragen stellen aan onze gast natuurlijk. Ameline, tof dat je er bent. Amber, volgens mij mag jij aftrappen met jouw vragen. Je hebt het boek thuis.
Ik heb het boek gelezen inderdaad.
Jij vertelde al dat je er helemaal in zit, hè?
Ja, het is echt ook heel bijzonder. En ook ondanks dat je niet dan de ervaring hebt dat bijvoorbeeld je ouders zijn overleden in mijn geval, kan ik me wel heel erg relateren ook aan bepaalde tips en dingen. Dus ik denk dat het voor iedereen echt een heel mooi boek is om te lezen. En Ameline, in je boek vertel je ook dat je 23 en 27 was toen je ouders zijn overleden. Mag ik vragen wat er precies gebeurd is met je ouders en hoe oud ze waren toen ze zijn overleden?
Ja, mijn ouders waren allebei 56 toen ze overleden. Dus dat is heel gek.
Echt wel jong
gek
ook.
Dat is echt heel gek. Maar mijn moeder kreeg lymfeklierkanker toen ik 11 was. Dat is Hodgkin heet het ook wel. En dat is over het algemene ziekte die met chemotherapie na 6 maanden over zou moeten zijn. En bij haar was dat niet het geval. Na die 6 maanden was het juist heftiger geworden. En toen hebben ze haar bestraald. En die bestraling was dusdanig heftig dat ze toen al zeiden dat ze waarschijnlijk 10 jaar later last zou krijgen van hartfalen. Maar de kanker is weggegaan, dus daar is ze van genezen. En we hebben toen nog 10 mooie jaren gehad. Maar daarna ging haar lichaam echt langzaamaan aftakelen. En gaf het uiteindelijk gewoon op. En ik ben toen een jaar lang mantelzorger voor haar geweest. Dat was nog net voor de periode waarin we eigenlijk geen erkenning hadden voor jonge mantelzorgers. Dus ik kon bij de gemeente voor hulp aankloppen op basis van het ouderenfonds, zeg maar. Ik ben heel blij dat dat nu anders is en dat er veel meer steun is en ook aandacht voor jongere mantelzorgers. Zij is in 2010 overleden. En mijn vader stierf vrij plotseling, 4 jaar later, in zijn geboorteland Sierra Leone. Dat ligt in West-Afrika. En voor wie het nog kan herinneren, dat was echt midden in de ebola-uitbraak. Hij is niet aan ebola overleden. Ze vermoeden een hartstilstand, maar dat is nooit echt onderzocht. Maar in ieder geval geen ebola. Maar ik ben wel toen daar naartoe gevlogen, eigenlijk in de week dat alle vluchten werden geannuleerd, om hem te begraven.
En je vertelt ook in je boek dat in een vliegtuig met 300 passagiers jij een van de 15 was die toen op dat moment naar Sierra Leone is gevlogen.
Ja, klopt. Er was ruimte zeg maar voor meer dan 300 man. En het was gewoon echt zo'n grote, zo'n groot toestel. En we stapten met 15 man in. En wat ze doen is dat het vliegtuig vliegt van Marokko naar Liberia en dan naar Sierra Leone en dan weer terug naar Marokko. En dus in Marokko stapte ik in een leeg toestel in, of tenminste met 15 anderen. En in Liberia stapten een paar mensen uit en kwamen er gigantisch veel mensen bij. Mm. Maar dat waren allemaal mensen die dus weer teruggingen naar Marokko. En toen in Sierra Leone stapten de laatste 10 mensen en ik uit. En de mensen die ook in het vliegtuig zaten, waren ook echt wel van die... ik vond best wel ongure typen, zeg maar, van die mannen met echt gigantische leren jacks en tato's en echt dacht, ik wil echt niet weten waarom jij nu in deze periode daar naartoe moet vliegen. Maar ik heb gewoon zo blik op oneindig en gedaan en gewoon maar doorgaan.
Jeetje, wat een avontuur inderdaad. En je vertelde, of je schreef ook, ik las ergens dat het ook wel een beetje een cultuurschok voor jou was toen je daar bij de begrafenis aanwezig was. Wat was er zo anders? Hoe gaan zij daar om met rouw en iemand begraven of afscheid nemen? Hoe verschilt dat met hier?
Nou echt, voor mijn gevoel, alles wat ik hier gewend ben, doen ze daar anders. Sowieso, kijk, hier in Nederland is het voor het gevoel alles veel meer ingetogen. Hè? Dus het is heel, we zijn rauw, verdrietig.
Sober, een beetje.
Sober en ingetogen, zeg maar. En daar is juist alles heel groot en aanwezig. En het duurde ook heel lang. Dus het begon met het ophalen van mijn vaders lichaam in het ziekenhuis. Ik snap nog steeds niet zo goed waarom, maar dat deden we met 3 auto's. En alles werd gefilmd, dus er was een cameraman in de auto voor mijn vader en een cameraman in de auto achter mijn vader die een soort van meereed en die alles vastlegde. En het lichaam werd ook met de sirene vervoerd, dus dat ging gewoon echt heel de tijd dat geluid. Maar ik weet niet of iemand wel eens in Freetown is geweest, maar de infrastructuur is niet heel erg goed. Dus je hebt dan de sirene omdat je de weg vrij wil maken, maar of niemand kan een kant op of ze hebben er malingen aan, ik weet niet zo goed. Maar er stond gewoon muurvast, dus je zit dan een half uur in een stilstaande file met sirenes aan. En we hadden een hele grote thuiscondoleance, waarbij iedereen langs de kist liep om afscheid te nemen van mijn vader. En wat daar wel heel mooi bij was, was dat meer dan 60% van de mensen in Sierra Leone zijn moslim en 30% zijn christenen. Maar daar is geloof is nooit een issue. Dus zowel moslims als christenen stonden tegelijkertijd om de kist van mijn vader hun eigen gebed
mooi.
Te doen. Dat is echt heel mooi.
Ja.
En daarna dacht ik, oké, nu hebben we het gehad. Maar toen begon de dag pas en gingen we daarna naar de kerk voor een dienst. Nou, de kerk zat echt tot de nok toe vol, gevuld met mensen. En het was echt met zo'n groot... met een koor wat ging zingen en echt van die halleluja, zeg maar, teksten, dingen die je tussendoor hoort.
Ja.
En na de dienst liep de kerk uit en het plein, zeg maar, voor de kerk was helemaal gevuld met mensen. En dat kwam omdat ze de luidsprekers die bij de kerk hoorden naar buiten toe hadden geplaatst, zodat de mensen dat het ook konden volgen van buiten. Maar daar waren dus ook weer meer mensen op afgekomen. En ik zag ze ook helemaal vooraan het plein een fanfareband staan. En zo zijn we onder begeleiding van een fanfareband en mijn vaders kist en dan echt een stoet van ruim 1500 man naar het kerkhof toegelopen. Ja, en dat is gewoon, ja, je vervaren bent, je kan het voorstellen, met heel veel trommels en geluid. En daar kwamen ook weer mensen op af. Dus het was heel groot.
Een hele happening dus eigenlijk, hè?
Ja, eigenlijk wel,
Hele bizarre happening. Ja, want wij dachten ook van, het is eigenlijk wel heel mooi om jou juist nu uit te nodigen. Nu we toch ook in deze bizarre, vreemde coronaperiode met elkaar zitten. En er toch ook heel veel mensen overlijden, helaas. We krijgen wat meer toch met de dood te maken, of je nou wil of niet, direct, indirect. Dus we dachten, het is eigenlijk heel goed om jou nu ook uit te nodigen en het over jouw boek te hebben en over de tips die jij hebt voor mensen die toch met verlies te maken hebben. Want dat zijn er toch wel wat in Nederland, in de wereld eigenlijk nu, door alles wat er gaande is. Dus heel tof dat je hier kunt zijn.
Amelina, hoe heb jij de rouwperiode beleefd van het verlies van beide ouders?
Ik heb eigenlijk in beide gevallen een beetje hetzelfde gedaan. En ik denk dat dat is omdat ik het eerst bij mijn moeder had en dacht, nou, dit is een vertrouwd pad, doe ik dan maar nog een keer. En ik ben echt vol in de rouw gegaan, zeg maar. Ik heb me er echt aan overgegeven. Dus ik dacht, ze zeggen wel eens dat als je, zeg maar, willen geen pijn voelen en om dat te voorkomen, drukken we de pijn weg. Maar ja, als gevolg daarvan of als tegenhanger druk je ook de mogelijkheid om echt gelukkig zijn weg. Waardoor je een soort van vlak wordt, zeg maar. En het was mijn grootste angst om zo voor altijd vlak te zijn. Dus ik dacht, ja, hier moet je gewoon doorheen. Dit is niet per se wat ik zou aanraden aan alles en iedereen. Want dat verschilt heel erg per persoon. Maar voor mij heeft dat goed gewerkt. En dat wil zeggen dat ik in het begin gewoon bijna niks deed. Deels ook omdat na mijn moeder had ik een burn-out. En lichamelijk gezien kon ik gewoon ook gewoon niet zoveel meer. Dus ik heb heel veel geslapen. Ik heb heel veel gehuild. Ik heb gewoon heel rustig aangedaan. Met mensen wel afgesproken om bijvoorbeeld koffie te drinken. Maar de dagen vlogen echt voorbij. En ik heb geen idee waar de uren bleven, zeg maar.
Maar dat is misschien ook niet zo gek als je ook heel lang mantelzorger bent. Als je met iemand bent en voor iemand zorgt waar je veel van houdt die heel erg ziek is. En je ziet iemand steeds zieker en zieker worden. En eigenlijk zie je dan de dood al best wel lang aankomen. Want ik heb dat zelf ook meegemaakt met mijn vader. Die is overleden aan longkanker. Dus dat was ook een heel jaar lang was dat echt aftakelen, zeg maar. Yeah. Dus dan op het moment dat iemand dan overlijdt, dan eigenlijk ben je al best wel een stuk in dat rouwproces. Al zit je er al in. Het is niet dat het dan pas komt, denk ik.
Nou, en dat is ook want voor het boek heb ik heel veel mensen gesproken. En ook echt mensen die van wie een ouder plotseling was overleden. En mensen die echt een ziekteproces hebben meegemaakt. En daarin zie je ook wel dat verschil. Dat de mensen waarvan de ouder langdurig ziek was, dat ze toch onbewust er wel meer mee bezig waren. En inderdaad, de shock van dat iemand komt te overlijden is anders. Het blijft even pijnlijk en je wilt liever niet. Maar het is wel anders inderdaad. Je begint toch al ergens wel met rouwen.
Ja, precies.
Wat is het grootste gemis wanneer allebei je ouders niet meer leven?
Dat verschilt, denk ik. Er zijn dingen die... mijn vader woonde in Sierra Leone, dus die zag ik sowieso minder vaak. Dus die mis je dan ook minder vaak, omdat die momenten minder heftig zijn. Tenminste, de momenten waarop hij erbij zou horen te zijn, zijn minder frequent. Maar wanneer ik mijn ouders het meest mis, is als ik bijvoorbeeld dingen rondom een boek. Ja, dat is echt een prestatie. En dat is, het liefst laat ik hen dat boek zien. Dus dat zijn wel echt momenten waarop ik hen echt heel erg mis. Die ik ook echt pijnlijk vind. En waar mijn manier om daarmee om te gaan is om ervoor te zorgen dat op zulke momenten, dus bijvoorbeeld op de lancering van het boek, om ervoor te zorgen dat er dan heel veel vrienden en familie aanwezig zijn. Eigenlijk om dat gat te vullen. En ik zeg het met een omdat het is natuurlijk nooit hetzelfde dat zij echt dat gat kunnen vullen. Maar voor mij is dat een manier waarop ik weet van oké, iedereen om wie ik geef is om mij heen. En dat is ook mooi.
Ja, was het dan ook niet confronterend om het boek te schrijven?
Ja, het heeft ook, ik bedoel, het idee zat al jaren in mijn hoofd. En het duurde echt een hele tijd voordat ik mezelf ertoe kon zetten om te beginnen met schrijven. Maar ik dacht wel, je vraagt aan andere mensen om hun verhaal te delen. Dan moet je zelf dan moet je dat zelf ook doen, zeg maar. Ik dacht, ja, het doel is echt in eerste instantie voor mensen die zelf een ouder hebben verloren. En gewoon het idee hebben dat ze de enige daarin zijn. En ik wil het idee laten zien van nee, je bent niet de enige. Dus ik dacht, ja, als je dan dus van anderen verwacht om zich zo open te stellen, dan moet je dat zelf gewoon ook doen.
Want je vertelt ook in je boek dat je met die anderen ook rondom de keukentafel zat en verhalen met elkaar deelde. Was dat niet een hele bizarre situatie om met elkaar daar te zitten en eigenlijk best wel heftige verhalen met elkaar te delen?
Ja, ik was dus van tevoren best wel zenuwachtig, want ik dacht, ja, ze kenden elkaar ook niet. En dan ja, vraag ik aan hen inderdaad om die verhalen zo te delen. En ik vroeg het ook vooraf van, nou, zijn jullie ook zenuwachtig? En zij zeiden allemaal, nee, helemaal niet. En uiteindelijk was dat gesprek ja, echt wel een van de mooiste of meest waardevolle gesprekken die ik heb gevoerd. Omdat de hele laag eromheen van ja, beleefdheden uitwisselen of iets, die valt gewoon weg. Omdat je hoeft je niet mooier voor te doen of beter voor te doen. Want een ander prikt daar doorheen, want die doet dat ook. En dat was gewoon een hele mooie setting. En dat is ook wel wat ik met het boek echt wilde doen. Dat gevoel dat je gewoon echt onderdeel bent van dat gesprek. En ongeacht wat je eigen verhaal is. Hè? Dus of je nou omstander bent of het zelf hebt meegemaakt. Maar ja, dat je gewoon mee kunt doen aan dat gesprek.
Ja, mooi. Want volgens mij is de dood sowieso soms best nog wel een taboe onderwerp. Jij hebt natuurlijk heel veel mensen gesproken. Wat was volgens jou vanuit jouw eigen perspectief het grootste taboe rondom kinderen die jong of ja, één of beide ouders verliezen?
Nou, het zijn er twee, denk ik. Het eerste taboe is dat mensen gewoon, omstanders, heel erg bang zijn om het verkeerde te doen. En als reactie daarop een beetje, ja, gewoon best wel vaak spastische dingen doen. Dus bijvoorbeeld wegduiken of mensen negeren. Puur uit onkunde. En dat is echt iets, wel mijn missie is om de dood beter bespreekbaar te maken in Nederland. Omdat dat heel pijnlijk is voor nabestaanden. Hè? Want je verliest al iemand, dus je bent al in rouw. En dan degene van wie je verwacht, van daar krijg ik steun van, die valt dan ook weg. En ik snap heel goed dat mensen bang zijn om het verkeerde te doen. Want ik heb onwijs veel gesprekken gevoerd, maar ik heb nog steeds vaak als mensen ja, in drie zinnen even hun levensverhaal vertellen, dat ik ook echt met mijn mond vol tanden sta en denk, ik weet gewoon, ja, ik vind het zo erg, ik weet niet wat ik moet zeggen. Maar dat is dan ook hetgene wat ik zeg. En dan praat je verder, zeg maar. Dus ik denk dat mensen die angst, dat is echt een taboe, zeg maar. Dat maakt het een taboe. En ik denk ook dat dat komt omdat we het idee hebben dat je, als jij en ik een gesprek, nou ja, als we hebben een gesprek. En dan heb je het idee van, oké, jij zegt iets. En dan moet jou daarbij helpen. Als je het hebt over rouw, is dat helemaal niet van toepassing. Je kunt namelijk de rouw of de pijn niet minder groot maken of wegnemen. Maar als ontvanger, dus als nabestaande, verwacht je dat ook helemaal niet. Je verwacht gewoon iemand die luistert of, ja, of kookt of weet ik, ja, dat moet je hardop uitspreken. Maar niet dat iemand die pijn minder groot maakt. En ik denk dat als we ons dat echt goed durven te beseffen en als dat echt, nou ja, goed geland is, dat taboe kleiner wordt en hopelijk op een gegeven moment gewoon niet meer bestaat. En het tweede taboe is, en daar ben ik echt wel een beetje van geschrokken, is hoe hard omstanders kunnen zijn tegen nabestaanden na zelfdoding. Ik zal het even toelichten, want het is niet zo dat mensen bewust heel pijnlijke dingen zeggen, maar er zit heel vaak een oordeel in over het feit dat iemand zelf heeft, ik geloof niet dat het een keuze is, maar dat iemand er zelf een einde heeft gemaakt aan het leven. Dus dan zegt iemand bijvoorbeeld, ik vind het zo erg voor je, ik snap niet dat hij of zij dat heeft gedaan. En dat is een zin die, als je hem zo uitspreekt, dat ja, ik denk 8 van de 10 mensen best wel kunnen zeggen, ja, dat komt uit het hart, want je snapt het ook niet en je vindt het heel erg. Maar wat je als nabestaande hoort is, wat hij heeft gedaan of zij heeft gedaan, kan niet. Mm-hmm. Dus je geeft een oordeel mee. En dat is heel pijnlijk voor nabestaanden. Dus dat is toch ook wel een tweede taboe die ik heel graag de wereld uit zou...
Nou, heb je dan misschien... Ja, misschien heel stom om te vragen. Maar heb je dan een tip voor iemand... Wat zou iemand wel kunnen zeggen, zeg maar, in zo'n situatie? Want het is natuurlijk heel moeilijk, want... Ja, ik kan me voorstellen dat je er echt zoiets hebt van... Dat je iemand wil helpen wat je zegt. En dan ga je zeggen, van, ik snap het niet, waarom doet die persoon dat nou? Wat erg voor jou? Dat wil je, hè? Dat voel je zo. Maar ik snap ook wat jij zegt. Dat is natuurlijk wel een oordeel wat je dan meegeeft. Dus wat kan je dan beter zeggen in zo'n situatie?
Nou, kijk, als je zegt van... Ik vind het heel erg voor je en ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen.
Ja. Ja.
Stilte eigenlijk.
Ja, precies.
Weet je, er zijn ook situaties waarin... Er zijn volgens mij ook gewoon geen woorden... die volledig zullen omschrijven wat je voelt... En, maar een persoon weet dat wel. En juist ook doordat je aanwezig bent. En kijk, één ding is dus zo'n opmerking die er best uit kan schieten. Maar wat helaas ook veel gebeurt, is dat mensen bijvoorbeeld de behoefte hebben om te praten over zelfdoding. Dus gewoon dat mensen dat überhaupt doen. En dat is dat is niet iets wat mensen waarschijnlijk direct nadat het is gebeurd te doen. Dus dat zullen ze niet tijdens een uitvaart doen. Maar wel op een later moment, als je zegt, goh, waar is je ouder overleden? Nou, in mijn geval, ik zeg dus, wat ik net heb verteld. En in zo'n situatie merk je dat dan mensen dus het gevoel hebben van, om een gesprek aan te gaan over zelfdoding. Mm-hmm. En dat is ook wel iets waarvan ik denk, ja, dat moet je dus echt niet voeren met iemand die nabestaande is. Want daarmee dwing je diegene de overledene te verdedigen.
Mm-hmm. Ja.
En dat wil je gewoon niet.
Je noemt je boek zelf dat het een boek over rouw is zonder zwart randje. Waarom vind je het zo belangrijk om te benadrukken dat zwarte randje ontbreekt?
Ja, eigenlijk omdat ik... Daarom ben ik ook gaan schrijven, want er zijn boeken over rouw. Maar ik merkte dat die volledig zijn geschreven vanuit het verdriet en de pijn en het gemis. En dat is overduidelijk het grootste gedeelte van rouw. Hè? Ik bedoel, ja... Liever niet. Maar in mijn beleving is het ook wel een periode waarin ik heel veel liefde heb gevoeld van vrienden en warmte, van familie om me heen. En er zijn ook momenten waarop ik gewoon best wel hard heb gelachen. En voor mij is rouw dat alles, zeg maar. Dus ik vind dat hoe ermee omgaan... we leren gewoon niet goed om te gaan met de dood in Nederland. Het is gewoon geen onderwerp. Zolang je het er vandaan kunt blijven, blijven erbij weg en hebben het er niet over. En dat maakt het ook dat wat ik eerder omschreef, ook dat taboe over dat we het eng vinden, dat die lat gewoon hoger wordt gelegd. En ik merkte ook zelf dat ik had behoefte aan een boek, maar niet alleen aan dat verdriet, zeg maar. Ik wilde dat hele verhaal doen.
Ja, want... Als jonge vrouw, als je dan een boek over de dood schrijft, denk ik dat er heel veel mensen ook een mening over zullen hebben. Was dit iets wat jou ook bezig hield tijdens het schrijven?
Ja, en dan niet zozeer over de dood, maar wel over het feit dat ik dus een burn-out heb gehad nadat mijn moeder is overleden. En een depressie nadat mijn vader stierf. En dat vind ik nog steeds, ook als ik hier nu zit, echt best wel spannend om hardop te zeggen. Maar ook daarvan denk ik, dat ik dacht, ja, als je hier echt... Je moet eerlijk zijn, zeg maar. Maar ik ben zelf, heb ik dat jarenlang... Vond ik dat heel eng. Ook het gat op mijn cv, zeg maar. Van wat heb je dan in die periode gedaan? En nog steeds denk ik, misschien word ik daar ooit wel op afgerekend. Voor een toekomstige werkgever die denkt... Nou, dit is iemand die niet stabiel is of zo. En nu weet ik, nee, dat is echt onzin. Want dat heeft mij gemaakt wie ik ben. En ik weet heel goed wat ik wil. En ik weet ook wat signalen zijn... Weet je wel, als iets niet zo goed zit, en daar luister ik heel goed naar, wat mij uiteindelijk een sterker persoon maakt. En ik vind het nu ook dat ik denk, ik moet dit juist hardop zeggen voor mensen die nu niet goed in hun vel zitten, om ook te gerust te stellen van, je hoeft je daar niet voor te schamen en je hoeft het ook echt niet weg te stoppen.
En het komt ook wel weer goed. Er is een stip aan de horizon, het komt goed. Want dat heb je ook vaak met mensen die in een burn-out of een depressie of wat dan ook zitten. Als je er eenmaal in zit, is het heel moeilijk om te geloven dat het wel weer goed gaat komen. Omdat je er zo in zit.
Ja, maar het herstel daarvan, dat hangt ook wel heel erg af van de persoon. Ja. En hoe je ermee omgaat. En nog wel meer, denk ik, met de steun ook die je om je heen hebt. Want dat is... Ook wel iets wat ik heb ervaren door het schrijven van het boek. En dan met name door het voeren van alle gesprekken. dat ik zo'n grote groep mensen om mij heen heb van familie en vrienden en vrienden van mijn moeder, zeg maar, die me onwijs goed hebben geholpen, waardoor ik mezelf kan zijn.
Ja, want je hebt natuurlijk met heel veel mensen gepraat die allemaal hun ervaringen ook delen in het boek. Waren er verhalen waar je zelf heel erg in herkende? En waren er ook verhalen waarvan je dacht, oh, maar hier herken ik me eigenlijk helemaal niet in?
Quintus, dat is, die was 17, ik heb mijn hoofd, sorry, maar 17 toen zijn vader overleed vanwege zelfdoding. En de manier waarop hij met rouw is omgegaan, dus hij is heel snel weer gaan werken. Hij heeft het er niet veel over gehad. Dat staat heel erg ver af van hoe ik ermee om ben gegaan. Maar daarom vond ik het dus ook juist heel waardevol met hem te spreken. Want mijn doel was om een boek te schrijven waar ik niet alleen mezelf in herkende. Want ik wil dat heel veel mensen zich herkennen in hun verhalen. En gelukkig herkent niet iedereen zich in mijn verhaal. Daarom vond ik het dus zo belangrijk om zoveel mensen te spreken. Maar ondanks dat wij een hele andere achtergrond hebben en een hele andere dingen hebben meegemaakt en er ook anders mee omgaan, zei hij wel. Ik vroeg van, wat vind je nou het moeilijkste? Of wat vind je moeilijk? En toen zei hij van dat hij altijd zoekt naar goedkeuring van zijn vader en weet dat hij nooit zal komen en dat je daardoor de lat steeds hoger legt voor jezelf. Mm. En toen hij dat zei, dacht ik wel, dit klinkt me heel erg bekend voor. Zo heb ik er zelf nooit over nagedacht, maar het zou heel goed kunnen dat mijn drijfveer van niet opgeven, los van het recht heel goed gedaan ben, ook daarmee te maken heeft.
En verhalen waarin je juist heel erg herkende?
Marleen, haar moeder is overleden door een duikongeval. En ook haar situatie was dan wel heel anders. Maar ik merk wel de dingen die zij miste, waar zij mee worstelde. Daar vond ik heel veel herkenning in. En het gesprek met haar was ook echt een moment waarop ik weer wist van, dit boek moet je schrijven. Omdat zij bijvoorbeeld vertelde over Moederdag. Ja, dat is ook een dag die er nu weer aan zit te komen. Ik vond die dag de eerste jaren echt verschrikkelijk. Gewoon, ik had echt hoofdpijn vanaf april. En dan snapte ik niet zo goed waarom. Totdat ik me dan realiseerde dat de reclameborden voor Moederdag alweer op straat waren. En dat ik die wel had gezien, maar niet had geregistreerd. En dat ik daar daar voel je gewoon verdrietig van. Maar zij vertelde dus dat zij ook altijd last had van Moederdag. En ik had voor mezelf bedacht van, nou, ik moet me hier gewoon overheen zetten. Want dit is gewoon iets waar je mee te maken hebt. En weet je wel, dit is nou eenmaal hoe het leven verder gaat. En zij vertelde toen een voorbeeld van dat ze in een parfumerie was. En dat de verkoopster zei van, oh, heb je al een cadeau voor Moederdag? En dat ze zei, nee, ik hoef ook niks. En dat die verkoopster een beetje bleef aandringen. En die zei van, nou, maar nu kan je nog wat aanschaffen hoor. Je bent nog niet te laat. En dat zij toen had gezegd van, nou, mijn moeder is dood. Dus ik ben wel te laat. En dat vond ik zo krachtig, zeg maar. Dat gewoon te durven zeggen. Van, ja, nu, weet je wel, dit is mijn grens. En nu hou jij op.
Ja.
Dat ik echt wel, dat ik voor mezelf ook realiseerde van, oh, ik ben zo vaak zo streng geweest voor mezelf. En wat zou ik willen dat ik dit gesprek met jou een paar jaar eerder had gevoerd, zodat ik mezelf niet zo moeilijk had hoeven maken.
Ja, ja, mooi. Want ja, in je boek ben je natuurlijk onwijs openhartig, dat vertel je ook. Zijn er ook mensen die, heb je ook negatieve reacties gekregen op je boek? Over dat het een onderwerp is wat inderdaad best wel nog een heersend taboe is in Nederland?
Nee, ik heb eigenlijk geen negatieve reacties gekregen. En ik denk juist dat komt omdat het persoonlijke verhalen zijn. Punt eigenlijk.
Ja. Goed zo. Goed.
Heel mooi. Dus eigenlijk geen negatief. Dat is wel heel fijn, toch?
Ja, zeker. Ja. Ik moet wel zeggen dat op social media heb je dat wel, zeg maar. Maar dat was dan meer over artikelen waar dan een quote uit was gehaald. En dat vond ik wel heel confronterend om te zien hoe snel mensen een mening vormen op basis van twee zinnen. Hmm. Maar goed, ik zie dat maar als een mooi leermoment. En tegenover die paar opmerkingen staan heel veel mooie opmerkingen.
Dus. Mooie dingen inderdaad. Ja. Wij gaan naar de pod voor Dikkeme.
Chicks and the City. Potverdikkeme.
De potverdikkeme dit keer is dat eigenlijk in de zin van potverdikkeme, wat leuk. We gaan eventjes even bellen met Mels, onze huiskolumnist Mels Beijer. Even kijken of die ook opneemt, zal wel.
Hoi meid.
Hoi meid.
Hoi meid.
Huiskolumnist Mels Beijert.
Hoi.
Hoi. Hallo, hallo Mels. Ja, jij hoort niet eens de pieptoon. Jij nam gelijk op in al je enthousiasme. Hartstikke leuk.
Ja meid, ik ben altijd bereikbaar, dat weet je.
Ja, fantastisch. Hey, wij gaan met jou weer de Chicks and the City Playback Challenge aan. En dat betekent dat mensen los kunnen gaan met muziek die zij leuk vinden om te luisteren. Dus hoe ging het vorige keer, Mels, eigenlijk?
Ja, dat was superleuk, want vorige keer hebben er best wel wat mensen meegedaan. We hebben ook met jullie team, zeg maar, van de Meiden van Sex and the City, Meiden van Sex and the City hebben we het gedaan. En daarna hebben we het ook nog eens gedaan met de mensen die mee hadden gewerkt aan de aflevering van afgelopen
Kos.
Keer.
Ja, klopt inderdaad.
Dus toen deed ook iedereen heel leuk mee. Dus het is te doen, het is leuk en het duurt ook helemaal niet zo lang. Het is gewoon één nummer. En dan doen we met z'n allen helemaal je serie. En dan daarna ben je weer klaar. Dus het is ook echt maar 5 minuutjes van je tijd. Maar als je lekker uitpakt, dan maakt het nog leuker. Dus doen we een hysterische bril op, zodat je herkenbaar bent, zeg maar. Maar dan hysterisch herkenbaar. Alleen maar leuk.
Ja, inderdaad. Dus mocht je nu luisteren en denken van... Hey, ik wil best wel meedoen met die Playback Challenge. Ik heb wel zin om even los te gaan. Laat dan even een comment achter op onze Facebookpagina. En laat ook vooral weten welk nummer jij wil zingen in de Playback Challenge.
Ja,
waar jij helemaal op los kan gaan.
Dat is heel belangrijk, ja. Welk nummer kunnen wij een beetje inleven, zeg maar ook.
Ja, precies. En Mels, welke gaat dat voor jou volgende keer worden?
Nou, ik zou het heel erg leuk vinden om een nummer van Mariah Carey te doen.
Oh ja. Oh jee.
En toen dacht ik zelf aan All I Want for Christmas. Dat we er gewoon een beetje een hysterische dag van maken. Allemaal een kerstmuts op. Dan, weet je, het is maar 250 dagen, dan is het alweer kerst, hè, jongens. En eigenlijk is het toch binnen zitten. Dan kunnen we het net ook gezellig maken.
Oké, nou, dankjewel Mels. Maar ik vraag nog even de luisteraars of zij je nog goede suggesties hebben.
En anders doen we Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. Die kent ook iedereen.
Nou, oké. Nou, we gaan nog even afwachten wat er nog meer binnenkomt. We gaan dus dit vrijdag doen, hè, Mels? Vrijdagavond om 7 uur. Dus,
7 uur, ja.
Ja, nou, je hebt nog heel even tijd om je aan te melden. Een nummer achter te laten die je wil playbacken. En dan gaan we los.
Superleuk. En ik hoor jullie vrijdag.
Ja, tot vrijdag.
Oké, okay, hoi.
Je luistert naar Chicks and the City.
Ameline, je hebt net al... wel wat tips gegeven en ook al verteld van dat mensen best wel krampachtig kunnen reageren. Hè? Ook gewoon vrienden, omdat ze eigenlijk niet weten hoe ze moeten reageren. En ik ben wel benieuwd, eigenlijk ben ik wel op zoek nog naar concrete tips. Kun jij nog meer tips geven voor mensen die eigenlijk jou willen steunen als je een of beide ouders bent verloren? Wat kan je dan eigenlijk het beste doen?
Ja, nee, sowieso het maakt niet uit zeg maar, wie je hebt verloren, maar gewoon algemene tips voor iemand in rouw.
Ja.
Eerste is, noteer de sterfdatum in je agenda met een jaarlijkse reminder. En stuur op die dag gewoon een kaartje of bloemen of al is het een appje met, hey, denk aan je vandaag. Dat doet echt wonderen.
Okay.
En zorg er ook voor dat je... Ik hoor mezelf niet dubbel. Een ander iets wat echt heel erg helpt voor mensen is door te luisteren eigenlijk. Dus we hebben heel vaak de neiging, omdat ik ook eerder aangaf, om echt een gesprek aan te gaan en te willen helpen. Maar luister gewoon naar wat iemand je vertelt en durf te vragen ook waar iemand behoefte aan heeft. Dat is ontzettend eng voor sommige mensen en dat snap ik heel erg goed. Maar het gevaar is dat je heel snel gaat gissen of dingen gaat invullen voor een ander. Dus bijvoorbeeld als jij een prater bent, dan vind je het fijn om erover te praten. En als je dus niet zo goed weet wat je kunt doen, dan is je neiging om dus heel veel te gaan praten. Maar het kan best zijn dat de ander er meer aan heeft om gewoon samen naar een film te kijken, bijvoorbeeld. En dat weet je niet als je het niet uitspreekt. En dat geldt trouwens ook als nabestaande zelf, hè. Dus hoe moeilijk dat soms ook is, het helpt echt als je durft uit te spreken waar jij behoefte aan hebt. Simpelweg omdat de ander dan gewoon weet wat hij wel of niet kan doen. Mensen zijn heel vaak bang om het verkeerde te doen en dan gaan ze dat dus invullen. En iets anders praktisch is bijvoorbeeld Een vader die heel erg handig was en die altijd hielp met verhuizen, die wordt extra gemist op het moment dat, ja, dat je weer eens van de ene kamer naar de andere verhuist. Of echt een heel huis verhuist. Wat ik sowieso al een hartstikke irritante situatie is, want laten we wel zijn, wie houdt ervan verhuizen? Maar op zo'n moment mis je een ouder of broer of zus of wie het dan ook was, extra. En als omstander ben je echt je gewicht in goud waard als je dan uit jezelf aangeeft van, hey, ik ga binnenkort verhuizen, welke dag is het, dan hou ik hem vrij en dan kom ik je helpen.
Ja, goede tip. Mooi voorbeeld. Ja. Ik denk inderdaad, ja, je noemt het een heel mooi voorbeeld van verhuizen, maar sowieso op momenten dat je ouders vaak klaar voor je staan. Ja, als je beide ouders niet meer hebt, dan heb je, ja, zou het fijn zijn als je bijvoorbeeld vrienden hebt die dan een rol kunnen betekenen. Ja, goede tip, dankjewel.
En ook zeg maar voor nabestaanden zelf. Kijk, bijvoorbeeld, als ik, ja, zeg maar, wat ik zelf heel lastig vind, is dat je natuurlijk, de moeder is weggevallen, hè, de moederrol. En een omstander vindt het vaak heel moeilijk om, of die is bang dat de ander denkt, oh, ze denkt dat ik in dat gat wil stappen en dat ik nu de nieuwe moeder ben. Terwijl een nabestaande soms denkt, ja, maar ik zou het eigenlijk wel fijn vinden om weer dat gevoel te hebben. En beide durven dat heel vaak niet uit te spreken. En het zou mooi zijn als je dan, als je dat dus wel durft te zeggen. Dus je hoeft niet te zeggen, nou, ik ben op zoek naar een nieuwe moeder, wil jij dat zijn? Want dat is nogal, dat is trouwens ook vaak niet iets waar je letterlijk naar op zoek bent. Nee. Maar je kan wel zeggen, nou, ik mis wel het ouderlijk huis, mag ik wat vaker langskomen? Of als je dus als omstander, als een ouder persoon uit jezelf zegt, hey, hier heb je een sleutel, als er iets is, dan kan je altijd naar binnen. Dat is echt, dat gevoel, zeg maar, dat is echt heel belangrijk.
Ja, ja, mooi. Hele goede tips. Ik denk dat de luisteraars er zeker wat aan kunnen hebben. En wij ook als lerenden hier aan tafel. Ik denk ook, ja, nog steeds zit het natuurlijk nog wel taboe op het onderwerp. Wat is er volgens jou voor nodig om de dood in zijn algemeen meer bespreekbaar te maken in Nederland?
Nou, ik denk dit, wat we nu doen. Gewoon ook realiseren dat de dood gewoon onderdeel is van ons leven en dat het niet zo eng hoeft te zijn. Hè? Ik bedoel, nu praten we al 3 kwartier over de dood en ja, ik zit er nog best wel ontspannen bij, volgens mij jullie ook wel. Dus je ziet van, het hoeft helemaal niet zo, zo eng te zijn. En ik denk dat gewoon al eerst een hele goede eerste stap zou zijn. En iets heel praktisch is bijvoorbeeld, als een huisdier komt te overlijden, dat je niet, ja, je maakt soms een beetje de grap van dat je niet de goudvis snel door de plee spoelt en een nieuwe koopt. Maar dat je kinderen dus echt laat zien, ja, weet je, Guppy is dood. We geven hem een staatsbegrafenis. Misschien wel boven jezelf de wc-potten kan. Maar dat een kind in ieder geval ziet van, oh ja, hij leefde, nu niet meer. En dan kopen we samen een nieuwe.
Precies, ja.
Dat je dat niet wegstopt. Want dat is gewoon, ja, daarmee leer je dus niet dat dood ook onderdeel is van het leven.
Ja, dat is waar. Dan hou je het eigenlijk in de taboesfeer. Je houdt het dan een beetje vast, hè?
Ja, je wil iemand beschermen ervoor. Dat snap ik heel goed. Maar ja, op lange termijn bescherm je iemand juist niet. Want je moet er ook gewoon mee leren omgaan.
Ja, ja, en denk jij, nu in tijden van corona wordt er natuurlijk heel veel over, ja, voornamelijk ziekte gesproken. Maar bij ziekte hoort ook dood. Dus denk jij dat het misschien door corona ervoor kan zorgen dat we nu weer wat meer over de dood gaan praten en dat het wat makkelijker wordt?
Ik weet niet of het makkelijker wordt. Ik denk wel dat het op een gegeven moment, ja, kent iedereen wel iemand die is overleden, zeg maar. En daardoor krijg je wel meer een soort collectieve rouw of groepsgevoel daarvan. En dat is denk ik, ja, hoe heftig deze situatie natuurlijk is. Dit is zo groot, daar kunnen we niet omheen. Dus ik hoop dat dat we het niet wegstoppen, maar dat we daar echt ruimte voor krijgen. En je ziet nu wel ook in de media, hè, dat daar wel ook in kranten meer aandacht is van, oké, maar hoe gaan we dan nu rouwen en wat kunnen we dan doen? En dat is wel een hele mooie eerste stap.
Ja, mooi. Heb jij misschien nog een tip vanuit je boek van de mensen die je gesproken hebt van hoe we inderdaad het beste kunnen rouwen, wat daar nog een goede tip voor is?
Nou, het allerbelangrijkste is, wees niet te streng voor jezelf. En ook realiseer je dat elk proces anders is. Dus een tip, zeg maar iets wat van mij heel goed werkt, dat hoeft absoluut niet voor jou te werken. Dus kijk, ik merk dat in gesprekken die je dan voert met mensen, dat die elkaar tips geven van, ja, je moet schrijven, je moet het van je afschrijven. Maar ja, als jij helemaal niet houdt van schrijven, dan gaat dat je in tijden van rouw ook niet helpen.
Nee.
Dus doe vooral dingen die goed voelen voor jou. En weet dat je daarin echt je eigen keuzes mag maken. En probeer die ook echt hardop uit te spreken.
Ja, mooi. Dankjewel. Ja, de dood is voor mensen natuurlijk ook iets waar iedereen heel erg anders tegenaan kan kijken. En dan bedoel ik eigenlijk ook na de dood. En eigenlijk wil ik die vraag aan jou stellen. Geloof jij dat er iets is na de dood?
Ja, mooie vraag. En dat is eentje waar ik... eigenlijk waar ik het eng vind om antwoord op te geven, omdat wat voor mij werkt, is dat ik het gevoel heb dat mijn ouders nog ergens zijn. En dit is een beetje hetzelfde als het taboe, zeg maar, wat mensen zeggen na zelfdoding. Dat je dan dus mensen het gevoel krijgt van, oh, ik ga nu gesprek voeren over of er wel of iets is na de dood. Terwijl voor mij is het, dit is wat ik geloof, omdat dat voor mij werkt. Ik geloof dat zij hier nog ergens soms zijn, soms niet. En ik heb er geen behoefte aan om van een ander te horen of hij het daarmee eens is, ja of nee. Want eigenlijk zeg je dan, als iemand zegt, nou dat geloof ik niet, dan ontneem je mij dus mijn ouders.
Ja, ik snap wat je zegt. Ja, ja. Dus met andere woorden...
Wat ik merk is dat heel veel mensen dan ook zeggen van, of dat je jezelf al een soort van gaat excuseren. Dat je zegt, ja, misschien klinkt het heel gek, maar ik denk er zo of zo over.
Ja. Klopt, ja. En dat is wel iets waarvan ik denk, nee, je mag dus... Dat heb ik dus geleerd door het schrijven van het boek. Ik mag zeggen, dit is wat ik geloof. Dit deel ik dan. En dan...
Dicht.
Want ik hou dit graag voor mij intact, zeg maar. Dat doet niks af aan dat ik vind dat iemand anders hetzelfde moet geloven. Hè? Want ja, iedereen staat daarin vrij. Maar omdat dit zo persoonlijk is, is dat ik denk van, ja, dit werkt voor mij. En dat hou ik graag ook zo.
Dus jij hebt wel het gevoel dat ze er nog zijn. Dat ze bij jou zijn, dat ze af en toe komen kijken of langskomen of iets. Dus je hebt ook zoiets van, als je doodgaat, dan is het niet voorbij, dan is er nog wat daarna.
Ik weet niet, ik denk er ook nooit zo expliciet over na. Het is meer dat ik gewoon het gevoel, de warmte van mijn ouders, voel ik nog steeds.
Hmm. Ja.
Zo.
Ja.
Ik denk dat dat een betere omschrijving is.
Ja, heel mooi.
Je luistert naar Chicks and the City.
Ja, dan zijn we alweer bijna bij het einde gekomen van deze podcast. Het gaat echt super snel. Ik vond het echt super leuk dat je hier aanwezig bent, Ameline. Echt super leuk. En ook echt een heel erg interessant boek. Amber, jij bent dat boek nu aan het lezen.
Yes, ja.
Heb jij vanuit wat je tot nu toe gelezen hebt, misschien zelf nog een prangende vraag aan Ameline? Van hey, dat wil ik nog wel echt weten.
Eigenlijk niet. Het is vooral, wil ik vooral ook zeggen dat ik het ook echt een heel mooi boek vind. En dat ook heel veel dingen mij zo ontzettend geraakt hebben. Ook al staat het mij dan niet bij. En ik wil inderdaad niet zeggen van ik heb die ervaring niet. Want inderdaad wat je zegt, iedereen heeft het op een andere manier ervaren. Maar ik heb echt momenten gehad waarbij ik gewoon kippenvel had. Dat ik dacht van oh wow, maar dit is wel echt... best wel intens. En ik had ook inderdaad heel veel momenten dat ik dacht, oh ja, maar inderdaad, ook dat je zegt dat heel veel mensen graag over hun eigen ervaringen willen praten. Dat het is, oh ja, jij hebt dit meegemaakt. Ja, mijn moeder is ook overleden. Of oh ja, ik heb het ook op die manier meegemaakt. Dat inderdaad mensen heel snel een soort van het over zichzelf willen hebben. Dat ik ook dacht van, oh ja, eigenlijk klopt dat best wel. Ja, maar daar sta je dan helemaal niet bij stil.
Nee, en dat laatste wat je zegt, dat is met name voor wat oudere mensen die hun eigen verdriet nog hebben, maar waar nooit de ruimte voor is geweest of daar nooit over hebben kunnen hebben. En die hebben dan soms het gevoel van, oh, nu mag ik ook en gaan dan dus daar heel erg over vertellen. Wat aan zich natuurlijk goed is, hè, want je moet je gevoelens niet opsparen, maar het moment kan soms wat onhandig zijn. En nou ja, de anekdote daarvan, die moet je maar in het boek zelf lezen.
Ja, precies. En even nog kort over jouw boek. Als je nou zou moeten, want je schrijft zelf, het is een boek over de dood zonder dat zwarte randje. Als je dat heel kort zou moeten uitleggen waar dat aan ligt. Waar ligt het precies aan dat het dus niet dat zwarte randje heeft? Wat maakt het dan luchtig, jouw boek? In vergelijking met andere zelfhulpboeken als het gaat om de dood, zeg maar.
Ik denk omdat alles, gewoon het hele proces wordt beschreven, zeg maar, waar alles bij komt kijken. Dus zowel pijn, maar ook de grappige momenten, anekdotes, de idiote dingen die mensen kunnen uithalen. Alles zit er doorheen. En het gaat gewoon met de ups en downs die elk rouwproces ook heeft.
Ja, ja, precies. Dus het is eigenlijk een heel gevarieerd boek ook, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja. Het is een boek waarvan ik hoop dat mensen het gewoon in de trein durven te lezen. Zo zeggen.
Ja. Nou,
precies. Na coronatijd dan.
Daar gaan we wat aan proberen te doen, toch, Suus? Want wij mogen een exemplaar gaan weggeven. En dat gaan we doen via ons social media kanaal op Instagram, Chicks in the City Podcast. Kijk daar morgen even op ons kanaal en dan maak je kans op een exemplaar. Dus doe dat zeker.
Ja, dus helemaal goed. Ik wil jullie heel erg bedanken. Sowieso wil ik je heel erg bedanken, Amelina, dat je hier aanwezig kon zijn en het over je prachtige boek hebt kunnen hebben. Dank je wel, van harte gecondoleerd dus het boek van Amelina. Heel erg bedankt en hou ons zeker op de hoogte van alles wat er in jouw leven speelt en gaat gebeuren. Want waarschijnlijk ga je nog veel meer toffe dingen doen en schrijven. Dat gevoel hebben we zomaar. Dus hou ons zeker op de hoogte. Wil je dat doen?
Zeker weten, dank je wel.
Vond je het leuk om hier aanwezig te zijn?
Ja, heel erg. Echt heel cool.
Ja, dat was echt. Ik vond het ook heel erg leuk met jou. Amber, dank je wel voor je goede vragen. En heel tof dat je het boek aan het lezen bent ook. En dank je wel voor je toffe input.
Ja, thanks. Heel erg bedankt ook dat ik er weer mocht zijn vanuit mijn eigen de comfort van of my own home.
Ja, precies. Altijd toch wel fijn toch op deze manier dat het dan wel kan, toch? Om elkaar toch zien. Ja, het voelt heel dichtbij, ondanks dat we ver van elkaar weg zijn. Suzanne, ook heel erg bedankt dat je alle toffe vragen die je hebt gesteld, maar ook de regie die je hebt weten te voeren nog steeds.
Handen vol weer gehad, maar weer ook weer heel veel geleerd van Ameline. Dus ik ben weer blij dat ik erbij mocht zijn.
Ja, precies. En zo ook Ashanti, die hebben we niet gezien, maar die is op de achtergrond bezig met social media geweest. Dus ook Ashanti, dankjewel voor het meedoen. Ik vond het heel erg gezellig met je. Tot de volgende podcast.
Chicks and the City. Volg ons op Instagram, Chicks and the City Podcasts. Like ons op facebook.com/RijnmondChicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl.